Maar eerst gaan we terug in de tijd, naar de 23 april 1949. Op die dag maakte een van Nederlands bekendste naoorlogse voetbalkeepers, Frans de Munck, zijn entree in Oranje, in het Nederlands elftal. En ik ga over Frans de Munck praten met sportjournalist en de kenner van de sport van vroeger, Beb van Hout. Beb, goedenavond.
Hi, Ben.
Beb, die nieuwe keeper, hè, in Oranje in 1949, die Frans de Munck, kwam die zomaar uit de lucht vallen of was hij voor insiders toch al een bekende?
Ja, hij had voornamelijk te maken met de concurrentie van Piet Kraak, de keeper van Stormvogels. Want dat was toen in die tijd de keeper van het Nederlands elftal. En ja, Frans de Munck kwam er dus in die beroemde wedstrijd die Nederland met 4-1 won van Frankrijk. En die wedstrijd was eigenlijk ook het begin van de uittocht, of de verdere uittocht van Nederlandse profs naar het buitenland. Want in Nederland hadden we het zuivere amateurvoetbal. En als je naar het buitenland ging, dan kwam je ook niet meer in aanmerking voor het Nederlands elftal, want dan was je betaald. En dat vond de KNVB, dat vond dat een vloek. Dat kon absoluut niet samengaan. En een van de eerste mensen die als gevolg van die wedstrijd in 1949 naar het buitenland ging, dat was Theo Timmermans van ADO, want die speelde een bijzondere wedstrijd. Maar het was ook dus inderdaad het debuut van Frans de Munck, die een paar jaar later naar FC Köln ging. En ja, Frans had daarvoor, voordat hij debuteerde, daar had hij al naam gemaakt bij Sittardse Boys. Dat hem notabene had ontdekt in een eerdere fase, toen hij bij Goes kiepte in Zeeland. En zodoende kwam hij bij Sittardse Boys uit. En Sittardse Boys met Frans de Munck, dat werd ook iets heel bijzonders. Want die werden zelfs een keertje gevraagd om tegen Real Madrid te komen voetballen.
In die tijd al, Beb?
In die tijd al. En er is een beroemd voorval dat, zoals je misschien weet, die hadden een hele beroemde midden voor. Tegenwoordig heet zo'n man Spits. En dat was Di Stefano. En die komt op een gegeven moment alleen op Frans de Munck af. En Frans de Munck die dacht, ja, ik kan twee dingen doen, maar laat ik doen wat me ingegeven wordt. En die liep heel langzaam zijn doel uit in de richting van Di Stefano. En die wist niet meer wat hij moest doen. En die kon dus niet scoren.
En die wedstrijd nu 65 jaar geleden, hè, op 23 april 1949 tegen Frankrijk. Even puur het keeperswerk, hoe deed hij het? Viel die echt op, Frans de Munck?
Ik denk dat de keeper was in die tijd wel belangrijk. Maar de alle aandacht ging uit naar Theo Timmermans, die in die wedstrijd ook drie keer scoorde. En naderhand heeft Frans de Munck natuurlijk gigantisch veel indruk gemaakt. Te beginnen met de beroemde watersnoodwedstrijd in maart 1953. De wedstrijd die hier werd gespeeld in Parijs tussen het Franse nationale elftal en de in het buitenland spelende Nederlandse profs. Want dat waren er toen al heel veel. En dat waren er zoveel. En die hadden ook nog zoveel kwaliteit. Tijd dat Frankrijk in Parijs met 2-1 werd verslagen.
Ja.
En Frans de Munck was toen al een grootheid in Keulen, waar hij zelfs een hoofdrol vervulde in een film. En hij was een dermate goede keeper dat hij kreeg al heel gauw de bijnaam de Zwarte Panter. En naderhand heeft hij in Nederland bij Fortuna gekiept. En niet te vergeten bij DOS. In Utrecht, DOS, dat was dus een van de drie clubs waaruit naderhand FC Utrecht is ontstaan.
Ja, mooi om al die oude namen weer te horen, Beb. Je zei, en dat was natuurlijk zijn bijnaam, hij werd de Zwarte Panter genoemd. Waarom noemden ze hem de Zwarte Panter?
Omdat die man zo, in de eerste plaats had hij zwart haar. Dat had hij al mee. En van dat glimmende haar, dat volgens mij nog werd bewerkt met brulcream. Wat in die jaren een hele bijzondere gel was. Maar daarnaast had die man, die had ook een uitstraling van een panter. Hij droeg altijd zwarte truien, zwarte broeken. En hij kon naar de bal in een hoek klimmen. En het was een fantastische keeper.
En vrouwen waren dol op hem, geloof ik, hè?
Vrouwen die waren helemaal gek van, er zijn zoveel affaires geweest, waar we ook maar niet al te veel moeten over uitweiden. Maar het is wel één leuk voorbeeld. En ik was er zelf bij, er is een wedstrijd geweest tussen Sparta en DOS. En waarom dat zo was, dat weet ik niet meer. Maar Jane Mansfield, in die tijd een hele beroemde filmster, die kwam de aftrap doen op het kasteel in Rotterdam. En Jane Mansfield was vooral bekend omdat ze een enorme boezem had. En de spelers van Sparta en Dordt stonden opgesteld. En kregen allemaal een handje. En Terlouw van Sparta die gaf er een voorzichtige kus. Maar Frans de Munk die pakte er beet daar op de middenstip. En die gaf me daar volgens mij een tong van je wilste.
Die dacht, die kans laat ik me niet ontgaan. Twee legendarische figuren.
En ik denk dat zij dat ook dachten. Die kans laat ik me niet ontnemen.
Nee, Beb, laatste vraag. Er is nu wat gezeur over welke keeper we naar Brazilië zullen sturen de komende twee maanden, althans in juni. Zou Frans de Munk, Van Gaal de juiste oplossing hebben kunnen bieden als hij nog geleefd had?
Ja, hij is december 2010 overleden. Toen was hij 88. Ik denk dat hij wel een goed advies zou hebben kunnen geven. Ja. Dat kan hij natuurlijk vandaag de dag ook doen bij de diverse keepers. Ja, men zegt Van Gaal heeft een voorkeur voor Vermeer. Maar ja, die speelt te weinig.
En jij, tot slot Beb, als het aan jou zou liggen, wie moet er volgens Beb van Hout in juni in Brazilië in de goal staan voor Oranje?
Dan denk ik toch aan Sillissen.
Dat is een mooi antwoord. Dank je wel. Beb van Hout.
Oké.